Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hosea 5. Hosea 5. Ik lees alleen het laatste vers, dat is het 15e vers voor. Hosea 5, vers 15. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Tot zover. Letten wij deze avond op de Heere als een mot, als een beeneter, als een leeuw voor Israël en Juda. Totdat de Heere als een mot, een beeneter, een leeuw voor Israël en Juda, totdat. Wij moesten vervolgen met het 8e vers. Vorige week hebben wij gelet op gevallen waardoor. En we hebben gelet hoe wij allemaal en hoofd voor hoofd de schuld proberen af te schuiven. En altijd wel wat weten te bedenken, waardoor we toch onszelf als vrome christelijke lieden weten te handhaven, terwijl we grotelijks tegen de Heere gezondigd hebben. En daarom was het kernpunt verleden week, wat we in dat voorgaande geschreven vonden: zij zullen vallen vanwege hun ongerechtigheid. En wat een werk van de Heilige Geest om ons daar voor het eerst, maar ook bij de voortgang, telkens weer bij te bepalen. Want onze natuur is zo, wij klimmen zo weer tegen de kant op en we hebben zo weer ons oude patroon opgenomen. En dan weten we op allerlei manieren de zaak van ons af te werpen. Maar God heeft gezegd, zo is het niet. Nee, het is jouw schuld. Jij bent die weerspannige overtreder. En toen heeft de Heer gezegd dat, ja, ze zullen wel met hun schapen en met hun runderen, zullen ze komen om de Heer te zoeken, maar ze zullen hem niet vinden. Hij heeft zich onttrokken. Ze hebben zo trouweloos gehandeld tegen de Heer. Ze hebben vreemde kinderen gewonnen. Kinderen die vervreemd zijn aan de ware dienst van God. En nu zal hen de maand verteren met hun delen. Weet je, moeilijke woorden waren dat, maar de betekenis was deze: elke maand kan de laatste zijn. Elke nieuwe maan die weer opkomt, kan de laatste keer zijn dat ze nog niet door het oordeel van God getroffen worden. Met hun delen, dat betekent hier met hun hele hebben en houden, met hun akkers, met alles wat hun dierbaar en beminnenswaardig is. En nu wilde ik verder gaan. Ik weet niet of we helemaal dit laatste gedeelte met elkaar kunnen overdenken, maar ik wilde het wel proberen. Maar we gaan verder met vers 8. Blaas de bazuin te Gibea, de trompet te Rama, roept luide te Bet-Aven, achter u Benjamin. Er wordt hier opgeroepen om op de bazuin te blazen. De bazuin die werd bij verschillende gelegenheden gebruikt, maar in zonderheid ook om de mannen samen te roepen tot de strijd. Als er gevaar dreigde. Als er gemobiliseerd moest worden. Dan werd op de hoogte op de bazuin geblazen en stroomden de mannen van alle kanten toe. En op een volgende hoogte werd dat bazuin geblaas weer overgenomen en zo werd het doorgegeven door het land. Blaasde bezuinigde Gibea de trompet te Rama. De trompet werd vaak gebruikt bij, in verband met godsdienstige plechtigheden, maar toch ook wel voor het volk in tijden van nood. Toch, hoewel men dit hetzelfde acht, niet dat bazuin en trompet dezelfde instrumenten zijn, want de bazuin was van ouds gemaakt uit de horenen van een dier. En de trompet is eigenlijk een metalen instrument. En men verklaart dat het hier dezelfde betekenis heeft. Ik zou daar wel toch wel iets van af willen wijken. Al lijkt het synoniem hetzelfde, de bazuin en de trompet. Maar in ieder geval, Gibea, wil ik eerst even zeggen, Rama, Bet-Aven. We hebben gehoord dat Bet-Aven een andere naam is voor Bethel. Dat komt ook bij de andere profeten voor. Die naamsverwisseling, onder andere bij Amos. En dan is dat, daar zit een bedoeling achter. Bethel betekende immers, hebben we in het verleden gezegd, huis van God. Maar Bet-Aven betekent huis van het nietswaardige. Huis van de afgoden. En Bethel is immers geworden. In plaats van een huis van God is het een huis van de afgoden geworden. En nu lagen die drie plaatsen die hier genoemd worden, die lagen aan één heerweg. Een belangrijke verkeersader. Die liep van Jeruzalem richting Sichem, naar het zuiden, Jeruzalem, dan loopt het zo op als het ware. Die plaatsen die hier genoemd worden, dat zijn plaatsen bij, die soms bij Juda, soms bij het tienstammenrijk hebben gehoord. Dat was al naar gelang de grenzen werden getrokken, want er was ook oorlog, broederoorlog, meer dan eens, dat weten wij, tussen Juda en Efraïm, tussen Juda en het tienstammenrijk. Maar in ieder geval, die plaatsen lagen dus richting zuid-noord. Die plaatsen, bekende plaatsen waar ik in het verleden al wat van gezegd heb, en daar kom ik niet elke keer op terug, die plaatsen lagen min of meer op hoogten ook. Waar het geluid van de bezuin en van de trompet dus gelegenheid had om ver uit te gaan. En dat nu gezegd wordt, de bezuin te Gibea. Die bezuin die tot de strijd, die roept gevaar. Mensen, mannen, gevaar. En die trompet te Rama. Kijk, hoogstwaarschijnlijk is ook Rama een plaats waar, of wel zeker, waar afgoderij bedreven werd. En ook bij die afgodische dienst in Rama en Bet-Aven werd uiteraard de trompet gebruikt ter begeleiding, ter kenschetsing van godsdienstige plechtigheden. Ook al waren die godsdienstige plechtigheden ontaard in valse godsdienst. En nu is het fijne trekje daarin eigenlijk, hè, dat die trompet die tot godsdienstige samenroeping moet blazen, dat die hier als het ware ingeschakeld wordt in de zin van gevaar. Hou maar op met godsdienst. Hou maar op met je aanroepen van de goden. Er is geen tijd meer voor. Blaas die trompet nu maar. Met als achtergrond de grote dreiging die op ons aankomt. En dan moet er een stem bij die muziekinstrumenten. Zo moet het je voorstellen. Zo moet je het je voorstellen. Een stem achter u, Benjamin. Dat is een dubbel punt, hè. Roept luide te bed aan. Achter u, Benjamin. Als je het beeld, of het beeld, als je tracht een voorstelling te maken van de situatie, dan moet je het je zo voorstellen. In Israël duchtte men het gevaar vanuit het noorden. De Arameërs, de Assyriërs en het meerdere volken die daar in het noorden woonden. Vandaar dat je bij sommige profeten ook wel eens tegenkomt dat God met zijn oordelen komt uit het noorden. Uit het noorden dreigt het gevaar. Als de mensen dus de bazuin horen en de trompet, dan is het eerste dat ze kijken naar het noorden. Want daar dreigt het gevaar. En terwijl ze, gewekt door het bazuingeschal, allemaal de blik naar het noorden richten, van het uiterste zuiden van Israël, kan Jeruzalem af, tot aan Bet-Aven, waar is de vijand? Roept opeens die stem. Achter je is het gevaar. Kijk eens achterom, Benjamin. Dat is heel merkwaardig. Men heeft wel gegist. Wat is dat geweest? De gegevens daarover in de boeken van de koningen zijn niet altijd even makkelijk erin te passen. Want in het zuiden, ja, daar lag wel Egypte, dat is waar. Maar hoe moet je dat in de geschiedenis terugvinden? Of duidt het aan dat men vanuit Juda, Jeruzalem, dus optrekt tegen het broedervolk Israël? Want die plaatsen die genoemd werden, vormen zo'n beetje de grens tussen Israël en Juda. In ieder geval, omdat wij dat niet precies kunnen plaatsen, zeggen dat is dit of dat geweest, dat of die macht of dat volk, is het beter om een andere lering hieruit te trekken. En dat is deze lering. Wij zijn genegen om als het gaat over gevaar, dreiging, een bepaalde kant uit te kijken. Dat is voor ons, nou ja, laten we zeggen, publiek gezien, landelijk gezien, hè, het gevaar van Rusland, van het Oosten, het Oostblok. En daartegenover het Westen, het vrije Westen, dat weer bevoorrecht is boven die andere machten. Dus als wij denken, politiek een gevaar, dan denken wij aan een bepaald iets. Als het gaat over lichamelijk gevaar, dreiging, dan denken we aan een bepaalde ziekte. Je zou kunnen zeggen, kijk, een mens denkt niet zoveel aan een maagzweertje. Of aan een andere kwaal die hij als niet zo ernstig beschouwt. Hij denkt veel meer aan kanker, hartverlamming, hersenbloeding, noem maar op. De blik van de mens is dus altijd naar een bepaalde kant gericht. En nu dit woord doorkruist die gedachte. Dit woord, dat roept ons toe dat het van een heel andere kant kan komen. Heel andere kant. We kijken een bepaalde kant op, zoals toen die mensen naar het noorden keken en opeens is er die stem achter u. Kijk eens achterom, wat daar aankomt. En wat zie je dat sterk vaak in het leven uitkomen. Wij kijken naar een bepaalde kant. En het komt van een heel andere kant. We denken aan een atoombom, waterstofbom. Dat is toch zowat wel het ergste wat je dan in kunt denken. Menselijk gezien. En verder. Verder denken we er eigenlijk niet aan. Ja. We denken haast niet meer aan gewone bommen. En kogels. En granaten. Klein, dat is maar een klein voorbeeld. We hebben er geen notie van dat bij één bombardement een nacht in Dresden 125, 135.000 mensen van de aarde werden weggevaagd. En ik kan me nog als de dag van gisteren een zondag herinneren dat ik van vaders hand naar de kerk liep op een zondag, dat de lucht verduisterd was van de vliegende forten. Daar gingen de Engelsen, toen ze eenmaal het overwicht hadden in de lucht, gingen ze met duizenden vliegtuigen op Duitsland aan. En, nou ja, ik heb er meer dan één neer zien schieten, maar op dat aantal maakte het niet zoveel uit. De meesten bereikten hun bestemming. Daar denken wij haast niet aan. Wij denken één klap, één flits, alles weg. Maar dat de Heere God nou duizend middelen heeft om mens, een land, volk, de wereld te treffen. Daar denken we niet aan. Wij denken de rust kunnen ons treffen. En de Russen, en dan de Russen denken, de Amerikanen kunnen ons treffen. En die mensen zijn ook dag en nacht aan het werk om hun systemen te perfectioneren. Maar wie denkt er nou bij, wij toch ook niet, dat als God bijvoorbeeld een klein virusje daar rond laat dwarrelen, dat die mensen opeens allemaal doodziek zijn. Daar denkt niemand aan. Ik hoorde pas, ja, poos terug. Er is een boekje geschreven door een of andere arts uit Haarlem, Molendijk-klomp. Die zag nogal een grote taak voor de engelen weggelegd. Nou is dat die gedachte op zich, ach. Maar het ging me even, van genoten ergens wel een beetje. Dat hij zegt, die engelen die plukken die atoombommen zo uit de lucht als het nog geen tijd is. Die vissen ze zo op. Of de engelen laten ze in de lucht ontploffen. Heel hoog. Nou ja, dan lach je een beetje enzovoort. Maar als je er nou eens over na gaat denken. Ik zeg niet dat het ooit gebeuren zal. Hè? Maar als je zo gelovig op de macht van de Heere mag zien. Dat vind ik toch een voorrecht. Want voor ons hebben de mensen het laatste woord. Maar het is niet zo. God heeft het eerste en het laatste woord. En wij kijken naar een kant. En opeens is het gevaar achter ons. En de mens die bijna fobie heeft voor een ongeneeslijke ziekte natuurlijk. En van angst en ellende. Die sterft aan heel iets anders. Die is meteen een klap weg onder een auto of wat dan ook. Zo is het met de kerk eigenlijk ook. Want het gaat hier toch om de kerk. Kerkvolk. Ach, alle blikken zijn gericht naar een bepaalde kant. Waar we het helemaal niet mee eens zijn. Waar we iets zien van de ondermijning van Gods woord, van leer en leven. Daar, jongen, dat is wat. Maar dat het gevaar van een heel andere kant ook op kan duiken. In onze rug. Achter onze rug. Sluipmoord. Ja. Ja, dat is de les eigenlijk uit dit vers, hè. De mens kijkt naar een kant, net als toen dat volk naar een kant keek, het noorden. De storm uit het noorden. De springhanen uit het noorden die het land zullen bedekken. En dan opeens is net alsof God zegt, achter je, het is veel dichterbij. Daar staat iemand met een uitgetrokken zwaard, die elk ogenblik toe kan slaan. Voel je de nuttigheid om dit te mogen horen? Om in alle eenvoud weer terug te keren tot de basis. God de Heere. Regeert. Dat de volken beven. En dat we zulke rekenaars zijn. En dat we het met zoveel animo de grote koppen bekijken. In de krant geeft niks, dus goed. En dat we geen erf hebben. Dat er dicht in de buurt, vlak achter ons. Het gevaar of het oordeel dreigt. Kijk, dat is nodig om dat te bewaren. Om er telkens weer bij teruggetrokken te worden. Als we zo intensief onze prognoses maken. Onze visie geven. Over de wereld. En over de kerk. En waar het op uitloopt. Het is een vruchtbare tijd nu voor mensen die allerlei boeken schrijven. Vaak zo onbijbels, tenminste. Alles door elkaar geklutst, denk aan de planeet die aarde heette. Men weet het precies hoe het gaan zal. Men weet het precies uit het woord van God te zeggen. Men weet precies uit de openbaringen aan te wijzen, dat is dit en dat is dat. Je weet precies wat je te wachten staat. Als je het allemaal zou geloven. En nou opeens zegt de Bijbel, achter u. Oh, dat heb ik helemaal niet aan gedacht. Dat had ik helemaal niet. Dat. En toch zo gaat het in het leven. Je maakt je misschien zorgen over een huisgenoot. Over een kind. Over een man of over een vrouw of een vriend. En je hebt alles op een lijstje staan. Dit jongen, als dat nou zus of zo. Jongen, wat zou dat erg zijn? Of zou daar nou geen verandering in zijn? Zo zijn wij. Maar wie zegt dat het niet zo is? Dat die, nou neem ik gelijk iets ergs, dat die kille dood al achter mij, de vrouw, het kind staat om ons te pakken. In één ogenblik is die hele denkwereld van mij weggevaagd. Alles houdt op. Misschien zit je ermee in. Dat je denkt, wat moet dat kind doen? Komen ze? Ja, nou zit ze op school, maar ja, en of ze komen van school af en dan, hoe moet dat met werken? Ja, dit en dat is het. Zouden wij het halen? Wij kijken vooruit. Maar God zegt, Benjamin, achter u. En laten wij dan ook in die zin eens achteruit kijken. Dat je zegt, constateert, de geschiedenis leert het gewoon. Het mensenleven getuigt ervan dat het gevaar, de inbreuk, de neerslag van een totaal andere kant kwam. Die man had veel goederen en het land had goed gedragen. En hij zei, wat zal ik doen met het oog op de toekomst? Nou, laat ik mijn schuren afbreken, alles opslaan enzovoort. Successievelijk verkopen zoveel als ik nodig heb. En ik zal zeggen tegen mezelf, ziel, je hebt veel goederen. Neem rust, eet en drink. Hij hoorde niet die stem. Benjamin, achter je. Hij zag niet dat de dood er al aan kwam sluiten. Hij hoorde niet de stem, de waas. Deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. En wat dan? Voel je? Voel je hoe concreet, hoe werkelijk dit is ook voor ons? Al is die profetie duizenden jaren oud. Dat het zo vol van betekenis is voor het land, voor ons huishoudingje, voor de gemeente, voor onszelf persoonlijk.
Ja.
Denk je daar wel eens aan? Je zegt, nee, mens kan er niet altijd over denken. Ja, dat weet ik wel. Dat er bijgetrokken wordt. Achter u ben je in. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij heeft dat nou gedacht. Daar heb ik nou allerminst op gerekend. Toch gebeurt. Toch gebeurt. Daarom is het goed om telkens weer door de Heilige Geest, door het woord, bepaald te worden. Achter die Benjamin. Efraïm zal tot verwoesting worden, vers 9. Ten dagen der straf onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt dat gewis is. Efraïm, de grootste stam met het grootste gebied in Israël, misschien ook de voorloper wat betreft de afgodendienst. Efraïm, zegt God, zal tot verwoesting worden als de straftijd komt. Er zal niets aan helpen. Niets meer. Ja, maar als we nou zus... Nee. Ja, maar het kan toch... Nee. Onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt wat gewis is. Dat gewis is. Het oordeel. Kijk, Gods woord is gewis. In zijn zegen, maar ook gewis in zijn bedreiging. Hosea heeft de ondergang geprofeteerd van Israël en ten deel ook van Juda. En met dat woord wil hij zeggen, Efraïm is niet te marchanderen. Het is niet af te kopen. Wat ik bekend gemaakt heb, dat is gewis. Zeker, dat komt op Gods tijd. Er is geen geweer in deze strijd. Dat is ook een gedachte. Het kan soms, als ons oog alleen gericht wordt op het zichtbare, kan het zo benauwen. Die dingen die onafwendbaar zijn. Als je bijvoorbeeld leest over de laatste dagen, wat er dan allemaal zijn zal in de wereld, in de kerk, in de gezin, in de huwelijk en noem maar op. Dan kan het, dat het zweetje uitbreekt, dat jij moet dat nou. Ja, maar heren, ach heren. Nou zeg ik niet dat het moet in die zin. God zal tot het einde toe zijn kerk beveiligen. Maar dit, hè, dat er is nooit zo gewerkt. Er zijn nooit zoveel hulpverleners geweest eigenlijk in die zin. Die gewoon professioneel, die er hun werk, hun beroep in hebben op allerlei terreinen van het leven. Men kunt niet zien dat het er beter van wordt. Dat het anders wordt. Ondanks alles. Het is net alsof je daar ook iets in ziet wat toen gold voor Efraïm Israël. Zal gebeuren. Zij hebben mijn woord verworpen. Wat wijsheid zouden ze hebben. Zinken. Toch verzinken. Er zijn zoveel mooie boeken. over alle terreinen van het leven. Je hoeft niet overal mee eens te weten. Maar je staat verbaasd hoe keurig de therapeuten alles op een rijtje kunnen zetten. En hoe ze orde op zaken kunnen stellen. En toch zie je dat rad doordraaien. Ga door. Efraïm zal verwoest worden ten dagen van de straf. Wat God gezegd, bekend gemaakt heeft, is zeker en gewis. Dat blijft zo. Gods molens malen wel langzaam misschien, maar ze malen wel zeker. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpalen verrukken. Ik zal mijn verborgenheid als water over hen uitgieten. Hier wordt Juda ook erbij betrokken. Kennelijk hebben ze ook niet geluisterd naar die stem. Juda, kom toch niet te Gilgal. Heb toch, en kom toch niet naar Bet-Aven. Heb geen gemeenschap met die onvruchtbare werken der duisternis. Kennelijk niet geluisterd. Nee, er was een levendig verkeer tussen de twee rijken. En dat brengt van alles mee. Natuurlijk. En nu staat er van de vorsten van de leidslieden van Juda. Die zijn geworden als die de landpalen verrukken. Dat is een bekend gegeven in de Bijbel. Zet de oude palen niet terug. Het land was verdeeld door God onder de stammen, de families. Ieder had zijn eigen deel. Maar het ging iedereen niet altijd voor de wind. Er waren mensen die te kampen hadden met tegenslagen, tegenspoed, sterfgevallen. Soms bleven weduwen over. Vooral die weduwen werden in bescherming genomen door God. Maar dan kwam dat goddeloze gedoe aan de orde. Hè? Tot de paaltjes. Ter afbakening. Verzetten. Een metertje terug. Nog een metertje terug. Zo kromp men het erfdeel van de naaste in. En vergrootte zijn eigen bezit. Vandaar. Dat woord uit de Spreuken, zet de oude palen niet terug die uw vaderen gezet hebben. Dat had ook een letterlijke betekenis. Een letterlijke betekenis. Dat men die palen of die grensstenen, die erfafscheidingen, dat men die ging verzetten. Stiekem. En de weduwe was er niet tegen opgewassen. Daarom sprak God zulke vreselijk zware oordelen uit. Die weduwe haar recht verschaft. Die streng haar onderdrukker straft en voor zijn wraak doet vrezen. Daar kom je veel tegen. Denk aan Nabot. Hij wilde de palen niet verzetten. Hij wilde blijven op het vaderlijk erfgoed door God hem gegeven. Maar Nabot wou het niet. Die wou de bakens verzetten. En het kost Nabot zijn leven. De vorst, de leidslieden van Juda, die zijn geworden als die de landpalen verrukken. Dat wil zeggen, zo gemeen zijn ze bezig. Zoals nou letterlijk de boze mens zichzelf verrijkt ten koste van de ander, zo zijn die leidslieden van Juda bezig om, als het gaat over het geestelijke, over de bakens die de Heere gezet heeft, zijn onderwijs, zijn lering, om dat uit te rukken. Ja. De vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpalen uitrukken. Je kunt daarbij ook denken, bijvoorbeeld, om praktisch voorbeeld te geven. Je hebt natuurlijk een goede actualiteit. Ik bedoel, je hebt een goede kant aan als ook de lijnen van het woord van God raken onze levenslijnen. Maar je hebt ook een verkeerde actualiteit. Het is al lang geleden dat ik hier in Hilversum het ziekenhuis lag. Nou, je ging naar de kerk natuurlijk. En ik weet nog heel goed, het was zo koud en zo akelig en zo na. Die dominee die heeft de hele dienst, dat was maar een korte dienst. Vietnam. Alleen maar Vietnam. Met nog van die wazige vredesideeën. Dan worden de bakens ook gezet. Die verleiding is zo groot. Er is altijd een zekere druk van een bepaalde kant, hè, om de kernpunten van het woord van God naar de achtergrond te schuiven. En het is niet alleen buiten onze kerk. Helemaal niet. Daar hebben wij aanleg voor. Natuurlijk, wat er in de gemeenschap gebeurt, zal misschien vaak mede bepalen de prediking. Dat zal de Heilige Geest zeker ook besturen. En dat is dan ten goede. Maar als het berust op menselijke ideeën, ik moet nou eens wat vrome doen om die of die te behagen, of ik moet nou eens wat dit doen, want hè, ja, zodat het oude evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze om niet, en die prediking van die Christus plaats moet maken voor een christen, die verleiding. Want dat wil de mens. Ik ga nou toch niet praten over de rechtvaardiging van de... Oh, mensen zijn nou toch al door de wol geverfd. Dat is niet actueel meer. Dat is bij de modernen niet actueel, maar het is bij de orthodoxe, bij wijze van spreken, ook niet actueel meer. Heiligmaking. Wederkeer. Noem maar op. Ja. En als God nou een mens niet op zijn plaats houdt, ook in de bediening van het woord, dan ga je de mens aankijken. Ja. Ja, of toch eens wat meer. Ga je de palen verrukken. Het hoeft nog niet direct leugen te zijn wat je verkondigt. Maar het komt op uit de mens, uit mezelf. In Juda waren ze nog niet zo ver afgezakt als in Israël. Maar ze waren wel bezig om de palen te verzetten. God wat, Baal wat, God wat, wij wat. Staat de mens open voor. Mijn opa had ontzettend veel avondmaalgangers. Er werd schande van gesproken. Smalend zeiden ze, blijkt leven de zeils wel. En het waren er niet tientallen, maar honderden. En zeker toen hij nog in het kerkelijk verband was, de gereformeerde gemeente, riep dat ontzettend veel weerstand op. Hoe kan dat nou? Hoe kan iemand die zo scherp preekt dan, hoe kan daar nou, hoe is het mogelijk? En dan waren de mensen zo giftig, hè? Dus dan zeiden ze, blijkt tegen de zeil zo. En op een keer trok hij zich dat erg aan. Ja, ja. Het is toch eigenlijk. Ja. Nou ja, het werd weer voorbereiding. Hij deed er een flinke duik in de zak. Toen met avondmaal werd er ook een korte preek gehouden. Hij zou het wel eens extra scherp doen. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? Dat is toch de waarheid? Dat weet ik wel, kijk eens. Een dikke, vette werkverbonden, die doet dat rustig, die heeft er ook geen last van. Die heeft er geen last van. Die werkt altijd zo. Die werkt altijd zo. Toen ik een keer of wat bij mijn geliefde oom in Rotterdam avondmaal mocht houden, toen heb ik het meegemaakt dat er van de broeders van de kerkraad zaten te huilen als kleine jongens, die en die en die, die waren aan het avondmaal. Maar ja, goed, ik kon iedere week, toen werd er een meneer die hier en daar spreekt van de drie star of zo. En die hoort van het oh, zegt hij, daar zal ik wel even een end aan maken. Ja, het is wat, daar zal ik wel even een end aan maken. Wat denken die mensen? Denken ze soms dat al die mensen bekeerd zijn? Maar goed, vriend, hoe zijt ge hier ingekomen? En opa kreeg het zo vreselijk benauwd in de consistorie. God bemoeide zich ermee. En op een gegeven moment zegt hij tegen de voorlezer, nou, geef dat briefje maar terug en laat maar zingen dat en dat en lees maar Rut 1. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En hij kon het niet veranderen, hij preekte daarover. Het was loutere goedheid, liefde koor. Waarheid zijn de zere paard. Toen waren er nog meer eens anders. Ja. Kijk. Een godsdienstig mens, hè, dat kan wel een kind de zere zijn, hoor. Maar die niet werkelijk steeds bij vernieuwing wordt ontmaskerd door de Heere God, hè. Die houdt er een tijdrede over. De lamppalen verrukken. En dan krijg je het, dit en dat, een zus en zo. Tegenwoordig. Alles moet veranderd worden. Alles wordt van zijn plek gezet. Alles dit, alles dat. Het. Prachtig. Maar het stelt allemaal niks voor. Er is maar één ding belangrijk. Waar blijft de dierbaar evangelie der zaligheid? En dan kan een mens zeggen, ja, maar dat is maar makkelijk. En daar maken ze ook nog misbruik van. Wat gaat mij dat aan? Of u? Zou dat ooit de reden kunnen zijn om de lampalen te verrukken? En om van het veld van Boas zo'n klein achtertuintje te maken? Nee. Nee, de vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de lampalen verrukken. Ja, noem me niet kwalijk, neem ik heb al de neiging om alles om te draaien. Tegen het gebruikelijke in. Waarom? Ik vind het gebruikelijke voor mezelf hoor. Daar ben ik voor mezelf achtergekomen. Dan kijk ik, hoef ik niet naar een ander te kijken. Hè. Maar voor mezelf word ik daar steeds met mijn neus weer opgedrukt. Dat je zegt, ja, als jij denkt het is zo, dan zal het wel net andersom wezen. En dan komt er bij mij wel eens dat verzet op. Dat ik denk, ja, nou nog mooi, net andersom. Totdat de Heer het laat zien. Waar ik zin in heb, wat ik wel zou willen, wat wel goed aansluit bij gevoelens van mensen, ja. Waar je misschien nog een kerk mee beter zou kunnen vullen. Ja, maar God zegt, dan begin ik al innerlijk al aan, dan voel ik al aankomen. Ja, maar dat is toch niet waar. Je hebt geen gelijk. Het is niet waar. Het is niet waar. God is alleen waarachtig. God is alleen de waarheid. Zeer goedheid kent geen palen. God is recht. Niet ik. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen. Nou, dan moet ik mijn wachel menigmaal houden. En als ik het toch open gedaan heb, dan moet ik als een mol weer onder de grond kruipen. Opzij. Opzij. God. Maar het is een geheim, hè. Je kunt het voor je eigen niet maken, laat staan voor een ander. Maar het is toch een voorrecht als we op die koers mogen zitten, weet je wel. Want dan, ik heb het zelf in mijn leven ervaren, meer dan eens, hè, als je alle moed laat varen, dat je zegt, verschrikkelijk, wat dit, wat dat, dat is fout, en je zit zelf bij één grote fout, en waar moet dat nou in? En dat de Heer je er opeens uittrekt en bij een smakelijk trom begint te lachen. Om jij. Hè. Kalm. Ja, maar als de mensen dit horen, kalm. De Heer is een groot koning. Ik hoorde gisteren nog lezen over de ganse aarde. Er werd gelezen door dat kind een grote koningin, maar het was goed bedoeld, een grote koning. Over alle naties. Hij verkiest voor ons onze erfenis. Hij, de heerlijkheid van Jacob. Kijk, dat heb ik nodig. U ook. Om eraan ontdekt te worden. Hoe kleine duveltjes en grote duveltjes, vrome en goddeloze, proberen die lampalen die de Heer gezet heeft, waar de Heer van zegt. Daar moet je bij blijven. Standvastig bij de genade alleen. Bij Gods soevereine ontferming. Daar bij die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dat hebben we nodig. Waar het voor ons persoonlijk dan ook toe lijkt, dat is vers 2. Ik zal mijn verborgenheid als water over hem uitgieten, zegt God. Over die lampalen, verzetters. Dat is natuurlijk een benauwend beeld als water. Verborgenheid als water. Water dat bedekt, water sluit in. Water is verstikkend in die zin. Het is al bedolven worden onder. Ik zal mijn verborgenheid, mijn ongenoegen over hen uitgieten als water. Efraïm is verdrukt. Hij is verpletterd met recht. Ja, die teksten moet ik even een kleine toelichting opgeven. Ephraim is verdrukt. De profeet ziet hier als het ware Ephraim ondergaan. In ieder geval onder grote druk komen. Hij is verpletterd met recht. Dat woordje met recht, dat is heel moeilijk. Moeilijk te vertalen naar de taalgeleerden. En moeilijk in de bedoeling. Betekent het dat hij door het recht van God verpletterd is? Dat is altijd zo uiteraard. De Heer is rechtvaardig in zijn oordelen. Maar gezien de hele omgeving van deze tekst, is er een andere mogelijkheid. Ephraim is verpletterd met al zijn rechten. Kijk, Ephraim, ik zal het proberen letterlijk even toe te lichten. Die drie plaatsen die ik noemde, dat vormde een soort grensplaatsen tussen Juda en Ephraim. Daar werd soms om gevochten, er werden de palen gezet. Wat lang bij Ephraim gehoord was, dat kwam dan weer eens bij Juda. Want Benjamin lag eigenlijk gedeeltelijk in Juda en gedeeltelijk in Ephraim of Israël, het tienstammenrijk. Je hebt verschillende oorlogen gehad, dan probeerde men ook gebiedsuitbreidingen te verwerkelijken. Nou was het zo, nou kom bijvoorbeeld, laten we even een voorbeeld nemen. 200 jaar heeft bijvoorbeeld Gibea heeft gehoord bij Ephraim. Dus Ephraim zegt, dat is van mij, dus automatisch, dat is altijd zo geweest. Maar nou breekt er een oorlog uit tussen die twee broedervolken. En Juda, die zet de palen opzij. Ja, nee, dat pikken wij in. Nou laat Ephraim rechten gelden. Ja, maar dat is nooit zo geweest, want dat hoorde bij ons. Dat was van ons. Dat was een ongeschreven wet, laten we het zo noemen. Nou, dan staat hier, Ephraim is verdrukt. Hij is verpletterd met al zijn recht. Met zijn rechten die hij laat gelden. En er zit er een verborgen terugslag in op dat woord. Godsrechten hebben ze verschopt. Godsrechten hebben ze niet erkend. Nou zegt de Heer, jij gaat met al je rechten dan ook van de plank. Dan word jij met al je rechten ook buitenspel gezet. En je kan schreeuwen wat je wil van, ja, maar dat is altijd zo geweest en dat is voor mij en dat is voor ons. Zou je niet baten. Omdat je mijn recht verwerpt, verwerp ik jouw rechten ook. Voor zover je van rechten kunt spreken. Hij heeft het zelf gewild. Want wie heeft het zo gewild? Ja. Hij heeft er zelf op aangewerkt. Hij is zelf de aanleiding, Ephraim. Hij heeft gewandeld naar het gebod. Dat is ook een moeilijke zin. Je zegt, dat is toch goed, hè, naar het gebod. Hij heeft gewandeld naar het gebod. De kanttekeningen lossen het op. In de zin van Jerobeam de eerste, die heeft al lang daarvoor de kalverdienst ingesteld. in Dan en Bethel, omdat hij de mensen weg wilde houden uit Jeruzalem. En hij heeft een gebod gegeven aan zijn volk, denk erom volk, niet naar Jeruzalem, we hebben zelf onze eigen tempel en onze eigen heiligdommen. Dat kan uiteraard. En de bedoeling is in ieder geval wel goed. Maar ik kies toch persoonlijk voor de vertaling. Hij heeft gewandeld naar de ijdelheden. Hij heeft gewandeld naar de afgoden. Hij heeft gewandeld naar hetgeen geen God is. Dat is de bedoeling. Dan klopt het andere ook natuurlijk van de kanttekeningen. Dat klopt ook. Komt ergens op hetzelfde neer. Maar dit is wat directer. Hij heeft gewandeld naar de ijdelheid. Het is alles wind waar zich het hart mee streelt. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is alles ijdelheid. Wat voordeel? Daarom zegt God door de profeet, en we komen niet aan het einde, maar dan gaan we de volgende keer beleven en welzijn. Oh nee, volgende week is het dankdag. Volgende week geen bijbelezing, maar 's middags om 3:00 en 's avonds om 7:15, zo de Heere wil. Maar daarom zegt de Heere, zal ik Efraïm zijn als een mot. Dit zijn bijzondere ingrijpende woorden, mot, verrotting, dat oorspronkelijke woord, dat duidt eigenlijk een beeneter aan, een ziekte in je gebeente. Beenvreter, hè? Een soort virus of bacil of hoe, wat het ook is, die in je botten vreet. En in het vervolg wordt ook nog een leeuw genoemd, hè? Ja, maar je kan God dan niet met een mot vergelijken. Nee, dat kan ergens niet. Maar het is even een vergelijking. Maar je moet de woorden eigenlijk proeven, hè? Straks zeggen ze misschien wel, hol die Egyptenaren, hol die ellendige Judeërs, gunnen ze ons dit of dat weer niet. Of, oh, daar komen de Arameërs. Oh, dit en oh, dat. Maar dat de Heere nou zegt, ik, jullie kijken naar de tweede oorzaak, ik diezelfde God, die ik zal zijn, die ik zijn zal, ik zal voor Efraïm zijn als een mot, die hem verteert, zijn klederen, alles. En ik blijf niet aan de buitenkant. Ik kom ook naar binnen. Nog dichterbij. In je gebeente. In je merg. En tenslotte sleep ik als een roof mee. Zoals een leeuw dat doet. Daarom hebben we gezongen, wanneer uw straf op een sterveling stort, omdat hij uw wet vergeet, verdwijnt zijn glans en schoon. En zo verdwijnt, zijn glans vergaat in het kort, gelijk de schoonheid van een kleed, waarover zich alom de mot verspreidt. Komt veel voor in de Bijbel, door de motten. Schatten, waar de mot en de roest aan knaagt. Als God toch zo is voor een mens, wat blijft er dan van over? Nou, niet veel. Nee. Ja, je leest van een kind des Heer in de Bijbel, die zegt, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden door de vrees die ik had van binnen niet heb beleden, veranderde alles bij me. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Mijn gebeente dorde uit. Ik was als de heide in de wildernis. Er komt God. Ja. Ja, ik zeg dat, anders denk je misschien gelijk, ja, die verworpelingen, die dit, die dat, ja, die krijgen de trekken thuis bezorgd. Nou, dat kon nog wel eens meevallen. Maar wij, ik, mot. Misschien heb je het bij ervaring. Wens ik je niet toe, slist niet. Zegt, oh, wat kunnen wij door onze afwijking de Heere tegenkrijgen? Dat we van binnen uitgehold worden. En dat de klederen ons afvallen door de mot gegeten. Beeld van de uiterste naaktheid en ziekte waar we in terechtkomen, geestelijk. Je weet niet half, eigenlijk mag ik het zo zeggen, je weet niet half hoe wonder dat het eigenlijk is, hè? Dat God goed op je is. Dat weet je niet half. Dat merk je als de Heer echt is als een mot en als een beeneter, verrotting, bij je is. Dan merk je dat. Dan merk je dat in dagen waarin je misschien nog wel zat te klagen. Je zegt, oh, het is bij mij allemaal zo donker, het is bij mij allemaal dit. Hè. Maar dat je dan zegt, betekent allemaal niks. Want toen was de Heer er nog wel. Nu voel ik pas hoe ellendig, hoe dood het eigenlijk is, als de Heer zich als een mot in ons leven openbaart, of verbergt, in onze kleren, in ons gebeente. We zijn gewoon weer terug willen, naar die zogenaamde donkere tijd. Want dan geef je de verzekering, als het echt donker is, en de Heer als een mot onze klederen opeet, en als een beeneter ons uitholt, oh, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dan houdt alles op. Misschien lach je nog wel met je gezicht, maar je hart huilt. Ja. Nou, dat wensen we elkaar niet toe. Dat wensen we elkaar niet toe. Maar het kan zo wel eens zijn dat de Heere onze zegen laat voelen. Zijn ongenoegen. Zijn ongenoegen. En dat de Heer ons ook eens laat voelen. Dat dingen die wij gewoon vinden, hè? Dat je nog rustig in de kerk zit, bij mee kan zingen, dat eigenlijk allemaal wonderen zijn. En als je nog met een aangenaam idee je bed instapt, of je bed uitkomt, of naar je werk gaat en noem maar op, of je bijbeltje gewoon te getrouw na het eten je leest een stukje, ja. Wie denkt er dat je dan zegt, o Heere, wat, ik heb het niet beseft, ik heb het niet beseft. De rijkdom, als ik niet licht te creperen eigenlijk, geestelijk of lichamelijk. De rijkdom, als ik nog onder uw dierbaar evangelie mag zijn. Ik heb het niet beseft, Heer. Vergeef me alsjeblieft. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En de Heer komt u terug. De Heer zegt, er is ook een kleed waar de mot niet verteert en een schat die de roest niet verderft. Kom, kom bij mij van de Libanon af, mijn zuster, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Toon mij uw gedaante. Zo maakt de Heer het toch weer goed. Maar als die ene Heer en zaligmaker, als die niet de weg tot het einde toegegaan was, dan zou het steeds erger worden. Totdat we in een eeuwige vertering en verrotting, beeneters, wroeging, zouden verslinden. En nu zegt die zaligmaker, ik kastijd wel, maar met mate. Ik verberg mij wel, maar om mezelf te openbaren. Ik sla wel, maar mijn handen helen. Ik straf wel, maar niet naar uw ongerechtigheden. Geef dan God de eer. Ja, maar hoe? In Christus Jezus. Ook voor vandaag. En voor vanavond. Want het is een wonder. We leven van een wonder. Dat we nog niet vernield zijn. Amen.